De podcast is begonnen, het is weer één groot chaos.
Ja.
Toch?
Welkom Norbert van Halderen. Welkom weer
Sylvia.
Met jou
te gezellig.
Ja.
Gezellig.
Ik ga het anders doen.
Nee, maar daar is hij misschien wel handig voor je. Maar nu in ons voorgesprek.
Nee, het was handig om mee te nemen, want dan blijven mijn blaadjes recht.
Ja, ik zie het, weet je.
Ja, jongens, we lopen al, hè.
We hadden een voorgesprek, hè. We zouden het toch over Judith Koolemeijer hebben, of niet?
We gaan het hebben over Judith Koolemeijer, maar we gaan het ook hebben over deze bijzondere dag. De grote seizoensopening.
Ja, okay.
De kracht van verhalen.
Goed. En we hebben al een opname gemaakt, omdat we een video aan het maken zijn, luisteraars, voor de beste bibliotheek van Nederland. Wij doen mee. We zijn bij de 5 genomineerden. Jullie mogen in oktober stemmen. De bibliotheek Purmerend is weer helemaal levend. Veel reuring. Zondagmiddag weer open.
Ja, ik ben net even bij Memo geweest. Memorabele momenten. Ja. Muziek voor het jonge kind. Nou ja, dat was super aandoenlijk.
Ja, jij was helemaal met de kleine kinderen in de weer. Ja, hartstikke
leuk. Ik wil eigenlijk een beetje in de traditie van Wat de Biep beginnen met een gedicht.
Oh, want dit is ons voorgesprek.
Ja.
Dat is helemaal buiten de traditie van deze podcast. Ga jij een gedicht voorlezen? Ja, die luisteraars die moeten het wel kunnen volgen.
Dat is waar.
Maar
Bakker. Dat is even om te introduceren.
Goed.
Dat de podcast en het seizoen.
Precies.
En alles over de kracht van verhalen gaan.
Dus, Sylvia Bakker, luisteraars en kijkers. Ga een gedicht voorlezen. Volle aandacht voor jou.
Ja, wat we willen. Momenten van helderheid. Of beter nog, van grote klaarheid. Schaars zijn die momenten en ook nog goed verborgen. Zoeken heeft dus nauwelijks zin, maar vinden wel. De kunst is zo te leven dat het je overkomt, die klaarheid, af en toe. Dat is van Martin Bril en dat kwam ik tegen tijdens
prachtig.
Een boswandeling.
Ja, Martin Bril. Wie kent Martin Bril niet? Dit is prachtig, want dat zijn die eenvoudige gedichten zoals hij was.
Ja.
En het valt je inderdaad allemaal toe. Dat was ook zijn principe. Prachtig.
En ik dacht, dit lijkt me leuk om dit in een intro te beginnen. Ook
goed.
In een voorgesprek.
Top.
Want ik denk dan steeds aan die wandeling over de Nieuwerdammerdijk in Amsterdam-Noord. Waar dit op een raam was opgeplakt. En ik dacht, die moet ik onthouden.
Heel erg goed. Sylvia Bakker heeft de boel afgetrapt. Luisteraars, we gaan zo beginnen met Judith Koolemeijer.
Over haar boek Etty Hillesum.
Etty Hillesum.
We gaan
beginnen.
Wat de piep.
Hey!
Dit is een podcast van de West-Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de piep doet meer dan je denkt. Wat de piep.
Een debuut voor Judith Koolemeijer in de podcast Wat de Biep.
Ja,
in de
leuk.
Podcast Wat de Biep. Ja.
We nemen de podcast ook op, omdat we ook een YouTube-kanaal hebben. Dus dan kunnen de luisteraars ook zien hoe die podcast in zijn werk gaat.
Okay.
Nou, helemaal goed. Ik ben helemaal blij en vereerd om hier te zijn op de seizoensopeningsdag van Bibliotheek Waterland. Samen weer met Norbert van Halderen. Ik ben Sylvia Bakker en Judith Koolemeijer. Welkom Judith. Leuk dat je bij ons wilt aanschuiven in de podcast.
Dankjewel.
Geweldig dat je bent.
Sylvia Bakker, dankjewel dat je dit weer geïnitieerd hebt. Ja, wij zijn hartstikke blij dat Judith en de bibliotheek bezocht heeft om een lezing te doen. Heel veel publiek. Je bent ook heel lang bezig geweest met handtekeningen zetten. Altijd kleine vragen beantwoorden van mensen. Ik heb gezien dat je dat prachtig doet. Helemaal in je element volgens mij. Wij zijn ontzettend gelukkig. We hebben wat vragen voorbereid, Sylvia. Schiet er maar af.
Ja, nou ligt mijn telefoon in mijn tas. Daar heb ik allemaal aantekeningen gemaakt hier.
Dit is nou wat ik bedoel. Het is hier ook altijd een chaos
maar
in
deze
podcast.
Maar ik ga jullie eerst van harte feliciteren. Want je vertelde aan het begin van je lezing vanmorgen dat je bent genomineerd voor de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs.
Ja, dat klopt.
Geweldig.
En dat hoorde je onderweg hier naartoe.
Dat was echt heel bijzonder. Ik had toevallig Radio 1 opstaan. Ik wist dat die nominatie ergens vandaag bekend werd. Maar ik wist niet meer precies hoe laat dat 's morgens zou zijn. Het radioprogramma, OVT. En ineens zeiden ze, oh ja, dan gaan we de shortlist bekendmaken.
Leuk hoor.
Oké, wat krijgen we nou?
Dan naar de shortlist.
En het werd heel spannend, want ik werd als 5e genoemd. Dus ik dacht al van, nou ja, ik lig eruit.
En dan het 5e boek, Laura. Judith Koolemeijer. Etty Hillesum.
Ik zat er nog net in.
Voor jouw prachtige boek Etty Hillesum, waar je 7 jaar mee bezig bent geweest met onderzoek. Dat heb je geweldig verteld in de lezing vanmorgen. Kan je daar iets over vertellen hier in de podcast?
Ja, het is een biografie, een verhalende biografie over het korte maar intense leven van Etty Hillesum. Een Joodse vrouw die tijdens de oorlog een dagboek schreef. Dat eind jaren 70 is ontdekt eigenlijk pas. 81 verscheen onder de titel Het Verstoorde Leven. En ja, sindsdien de wereld heeft veroverd, zou je kunnen zeggen. Maar ondanks al die aandacht was er nog geen biografie. Hoe zat het leven eigenlijk precies in elkaar?
En daar ben je voor gevraagd.
Daar ben ik door gevraagd door de uitgever die ook dat dagboek van Etty heeft ontdekt, Geurt Gaarland. En ja, het was een enorme zoektocht, puzzeltocht.
Je bent in Amerika begonnen.
Voor ik dat leven bij elkaar had gepuzzeld. Ja. Ja. In Amerika begonnen inderdaad. Ja.
En Judith, je hebt ook wel iets met de persoon van Etty. Mm-hmm. Kun je daar de luisteraar gewoon eens in meenemen hoe dat nou begint? Als je dan zo'n verzoek krijgt?
Ja, ik kende haar werk al omdat ik als student in de jaren 80 in Amsterdam, ik studeerde Nederlands, culturele studies, had ik dat dagboek al gelezen. En toen, ja, had ik dezelfde leeftijd als Etty toen ze dat dagboek schreef. En ik identificeerde me daar enorm mee. Dus haar zoektocht naar innerlijke rust, het worstelen met haar studie, met haar zelfdiscipline, het onrustige liefdesleven, was heel herkenbaar allemaal. En ook de manier waarop ze, ja, in een tijd die steeds gevaarlijker voor haar werd, toch erin slaagde om, ja, eigenlijk steeds meer innerlijke rust te verwerven en aanvaarden van wat er gebeurde. Enorme solidariteit met haar lotgenoten en wilde helpen. Ik vond dat heel inspirerend en vind dat nog steeds.
Bijzonder. Ja. Het is namelijk ook te lezen, als de luisteraar dit hoort, en we hebben dit boek ook in bibliotheken. Het is ook te lezen in hoe je het schrijft, dat het je ook echt iets doet. Zeg ik dat goed?
Nou ja, ik schrijf altijd zo beeldend mogelijk, zo betrokken mogelijk. Het is een historisch boek natuurlijk. Ik heb enorm veel onderzoek gedaan naar wat gebeurde er nou precies in de oorlog in Amsterdam om Etty heen. Wat betekende dat ze voor de Joodse Raad werkte? Hoe zit haar familiegeschiedenis in elkaar met een Russische moeder en een vader uit de Joodse buurt? Allemaal deelonderzoeken die me heel veel tijd hebben gekost. Maar de kunst is natuurlijk om van al die, ja, toch wel dorre feitjes uiteindelijk een verhaal samen te stellen dat de lezer bij de in zijn greep krijgt.
Dat
hoor ik ook het liefst en dat hoor ik ook veel als mensen dit lezen. Dat zegt, ja, ik ging steeds vroeger naar bed, want ik wilde weer verder lezen.
Ja.
En ja, daar doe je het allemaal voor natuurlijk.
Is dit precies, want jij zegt, hè, je hebt niet een biografie, maar je hebt een verhalende biografie gemaakt.
Ja.
Hè? Ik heb het gevoel, als ik een gewone, ik zeg even gewone biografie lees, dan krijg ik heel veel inzicht in feiten en word ik meegenomen in de realiteit. Wat jij doet, als ik het zo mag zeggen, jij maakt door jouw verhalende stijl, maak jij dat mensen eigenlijk niet zozeer met de feiten bezig zijn, maar dat je haar als het ware een beetje op de voet volgt.
Ja, je gaat met haar meeleven.
Stijl, hè?
Je gaat met haar meeleven, ja. Omdat ik het zo scenisch mogelijk vertel, net als een romanschrijver. Maar waarbij ik niks verzin, hè?
Precies,
dat is vaak,
precies,
is vaak de misvatting, dat het dan fictie is. Maar dat is dus echt niet zo.
Nee, dat is het
alle
zeker niet.
Details, alles is uitgebreid nagezocht. Alleen door de manier waarop je het vertelt, hè, Etty echt neerzet in een omgeving, die je dus helemaal hebt onderzocht. Ja, heb je als lezer het gevoel dat je echt met haar meeleeft?
Ja, dat is precies wat we voelen.
Nou ja, daarom heet dat boek natuurlijk Het Verhaal van Haar Leven. En heb je het geen biografie genoemd?
Nee, niet de biografie of
nee.
Zo. Dat wilde ik ook per se niet.
Nee, dat vind ik heel mooi.
Bij Etty was het natuurlijk lang geleden. En verbaasde me wat er toch nog aan details te ontdekken was. En wat er dus nog aan materiaal te vinden was. Hè. Dat heb ik tijdens de lezing verteld.
Ja.
Op zolders en in koffers en bij
ja,
mensen thuis.
Je hebt ook gebruik gemaakt van een historica.
En ik heb heel goed samengewerkt met Erika Prins, die de archieven voor me heeft gelicht. En ook daar weer tal van hele interessante details vond.
Ja. En je zei ook nieuwe bronnen ontdekt. En hoe kom je dan op die bronnen? Is het dan dat je bezig bent met iets en dan weer in iets anders terechtkomt?
Ja, soms is het toeval, maar het is gewoon zoeken natuurlijk. Je gaat op zoek naar de vrienden van Etty. Nou, die leven niet meer. Dan ga je hun kinderen zoeken. Dat is soms heel ingewikkeld. Vooral als het dames zijn die een andere naam hebben gekregen. Maar goed, als je die dan gevonden hebt, dan ga je ze bezoeken, interviewen, vragen. Heb je nog iets van je moeder? Een archief of een briefwisseling of wat dan ook. Een doosje met spullen. En dan op die manier kwam er toch nog veel boven water. En bij archiefonderzoek heb je natuurlijk altijd een heel gerichte vraag. Hè? Zoals bijvoorbeeld over de familie, de Russische familie van Etty. Van ja, waar zijn die mensen nou gebleven? Kunnen we die namen in de archieven terugvinden? Nou, dat was een hele moeilijke zoektocht.
Nou ben ik archivaris.
Ja, die heel lastig was.
Ik weet ook hoe belangrijk het is om die bronnen te bewaren. En dat er dan ook vaak wordt gezegd van ja, dat is er niet meer. Omdat de wetenschap er niet is van goh, waar zijn die bronnen dan? Dus ik vind het heel mooi om te horen.
Het is echt heel moeilijk. En het is ook vindersgeluk. Want bijvoorbeeld die familie van Etty, de nazaten van haar Russische familie, over wie dus niets meer bekend was, vonden we bij toeval terug, of bij toeval, omdat een achternichtje van Etty in Israël haar stamboom op internet had gezet. En dan komen dus ineens al die namen waar wij al jaren naar zochten, die stonden daar ineens.
Eigenlijk zonder internet zou je dit soort onderzoeken eigenlijk ook nauwelijks meer kunnen doen.
Nou ja, dat moest vroeger wel en dan vond je ook van alles, maar dit is natuurlijk veel beter.
Ja. En Judith, je bent 7 jaar bezig geweest met het schrijven van het boek. Dan ben je eigenlijk 7 jaar lang ben je bezig met de persoon Etty. En je had in het begin al gezegd, zij was jouw leeftijd toen zij in die situatie zat. Jij kende haar toen voor het eerst. Hebben in die 7 jaar dat werken met Etty jou ook nog op een bepaalde manier veranderd of verrijkt of inzicht gegeven?
Nou, veranderd is een groot woord. Je gaat natuurlijk heel intensief werken aan zo'n boek en leef je met iemand, hè, dagelijks. En ze gaat met jou leven. In het begin zag ik haar helemaal niet voor me. En uiteindelijk kon ik haar echt uittekenen. Wist ik gewoon, oh, zo beweegt ze, zo lacht ze, zo loopt ze. Had ik haar leuk gevonden? Nou, soms, maar soms niet ook. En nou ja, zo, dat ga je allemaal voor je zien. En haar woorden gingen wel echt anders tot mij spreken in tijden van eigen crisis. Want ja, 7 jaar gebeurt er ook van alles in je leven. Mijn ouders werden ziek, mijn moeder stierf. De coronaperiode, veel zorgen over de gezondheid van mijn man die heel kwetsbaar was. Dus ja, we waren hele intense tijden. Waardoor die woorden van Etty over geestelijke veerkracht, over het goede blijven zoeken, ook in tijden van kwaad, over de kracht van de natuur, de pracht van de natuur die je in alle omstandigheden toch weer troost kan bieden. Al die woorden gingen toch anders tot mij spreken. En vooral haar oproep om niet te haten, niet te vervallen in wrok, het goede te blijven zoeken. Het is heel eenvoudig, maar ook als mens, ook allemaal in ons dagelijkse dingen. We worden allemaal geregeerd door zorgen, chagrijn, conflicten. Alles wat ons belast, hè, dan kan je natuurlijk ook een heel chagrijnig mens van worden. Maar soms is er heel weinig nodig om daar net bovenuit te stijgen en iets te geven aan mensen, waardoor het leven zo ontzettend veel aangenamer wordt. Voor iedereen, ook
prachtig
voor jezelf.
Gehoord.
En dat zie je in de kleinste dingen in de praktijk van alle dag. Bij de kassa, in de winkel, met kinderen die vervelend zijn.
Daarom vind ik je opslag ook zo mooi. Die foto die voor op de kaft is gekozen.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel foto's van Etty. Dat zijn hele mooie geposeerde portretten.
Ja, maar dat is voor bedachtzaam. Die tijd. Die zijn vaak in de jaren 30 gemaakt. Ja. Dus dat is voor die tijd ook best wel, als iemand veel foto's heeft, best wel bijzonder.
Ja, zeker. Ze vond het toch wel mooi om portretten van zichzelf te hebben, denk ik. En ze had een jongen die bij haar in huis woonde, Bernard Meiling, die amateurfotograaf was. En Etty graag fotografeerde. Hij had ook een beetje oogje op haar. Dus die foto's waren er. En toen vond ik bij de zoon van die amateurfotograaf, van wie dus zoveel portretten van Etty zijn, vond ik een mapje met negatieven. En ik zei, wat zit daar nou in? Hij had zelf nog niet eens gekeken. En ik haal die foto eruit en ik zie, nee, het is altijd dan zwart-wit andersom, hè. Dus ik zie een bootje en een groot wit vrouwenhoofd. En ik denk, nou, dat is Etty in dat bootje. Dus dan hebben we razendsnel die negatieve laten ontwikkelen. En kwam dit eruit.
En dat is gewoon meer dan 75 jaar oud.
Dat is een foto uit 1937. Prachtig. En ik vond het echt geweldig. Het is een documentaire foto. Dus je ziet Etty in het volle leven, in een bootje, lachend, niet geposeerd. Met haar huisbaas, die ook haar minnaar was. Dus je ziet allemaal relaties in dat bootje. En de zoon van die huisbaas, die maar niks vond dat zijn vader met de huurster een verhouding had.
Uit een foto.
Heerlijk,
ik vind het geweldig.
Prachtig.
En dan ga je natuurlijk heel goed kijken van hoe zitten ze nou in dat bootje. Hè? Die arm van Wegerif, moet die nou echt zo om haar heen? Of had dat ook anders gekund? Wat zegt dat? Deden ze het al met elkaar? Nou ja, al die dingen ga je dan afvragen.
Ja, die foto, ik vind hem geweldig. Gekozen. Ja,
en de verhalen daarachter. Ja. Hè? Dat is het thema waar we het over hebben. Ja. Bibliotheek, verhalen. Voor de luisteraar, we hebben een prachtige schrijver aan tafel. Judith Koelemeijer. Zij heeft in 7 jaar tijd ook zelf heel erg dichtbij Etty geleefd. Prachtig boek, aanrader voor die luisteraar. Maar dan kom ik op een andere vraag. Want als schrijver, hoe kijk je naar de bibliotheek?
De bibliotheek is heel belangrijk geweest in mijn leven. Want ik groeide op in Wormeren in de jaren 70. En daar had je geen bibliotheek. Alleen een bibliotheekbus. En die kwam elke dinsdagavond. En ik kende dat geluid van die bus. En ik zat voor het raam te wachten op die bus. Want ik mocht 5 boeken meenemen van de hele strenge meneer die in die bus die stempels zat te zetten. Op die blaadjes, weet je wel.
Nou kan iedere luisteraar ook weten hoe jij schrijft. Je bent zo'n verhaal, je ziet het voor je, je voelt het gewoon.
Ja, en die 5 waren natuurlijk niet genoeg. Dus ik smachtte naar meer boeken. En dan ging ik weer heel snel op mijn fietsje achter die bus aan om nieuwe boeken te halen. En Thea Beckman, Jan Terlouw, alle die fantastische jeugdboeken uit die tijd. Mensen van Keulen lazen ook al heel snel. Jan Rapp en zijn maat. En Verrotte Leven van Floortje Bloem. En Christiane F. Nou, we hebben het echt van ik heb heel veel gelezen.
De luisteraars groeien mee. Ik hoor het al. Dit gaat
en ik zie meteen weer een foto voor me van Judith op een fietsje
op de
achter
fiets,
die bus aan.
Achter de bus. Ja. En ik zie weer die strenge man, die bibliothecaris met een hekje. Ik weet al hoe het werkt.
Wat voor kleur had die bus? Weet je dat ook nog?
Bruinig, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Dat was zo'n soort roestbruine kleur volgens mij.
Maar ik zou het niet 100% zeker weten meer.
Volgens mij gaat de muziek beginnen.
Nou, we gaan zo de officiële opening doen. We hebben veel kabaal op de achtergrond. Heerlijk. Judith, zo'n lezing als je die doet, hè, voor mensen in de bibliotheek. Hè, is dat iets waarvan je denkt, nou dat brengt me ook wat? Hoe kijk je daarnaar?
Nee, ik vind het heel erg leuk om te doen. Als schrijver ben je niets zonder je lezers.
Precies.
Het is zo dankbaar om lezers te ontmoeten. Wanneer ze vertellen dat ze niet konden stoppen met lezen. Dat ze van genoten hebben, dat ze iets van geleerd hebben. Ja, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. Hè?
Krijg je dan wel eens vragen van luisteraars of van bezoekers waarvan je denkt, god, dat is er ook heen, of niet?
Ja, soms zijn het echt heel goede, originele vragen. En waar mensen echt over hebben nagedacht. Waardoor je ook zelf weer op een andere manier naar je werk gaat kijken.
Leuk.
Zeker.
Ze begon haar verhaal vanmorgen met Purmerend. Hoe leuk Purmerend is en dat ze weer dacht aan vroeger. Volgens mij ook op je fietsje dat je langs of over de Koemarkt fietste. Omdat daar iemand woonde die je graag wilde zien.
Ja, ik was verliefd, maar hopeloos natuurlijk. Ja.
Nou, ik vind dat geweldig. We hebben volgens mij een prachtige dag. Geweldige lezing. Ik denk dat wij heel goed een heel klein inkijkje hebben gekregen. Hoe jij nou dat boek geschreven hebt en wat het jou doet. Wat wij heel erg belangrijk vinden als we schrijvers uitnodigen. Wij denken dat de bibliotheek vandaag de dag nog steeds meer bijdrage kan leveren aan leesplezier. Ik wil jou persoonlijk wel zeggen dat ik geloof dat wie dit boek ook leest, ondanks dat het soms een zwaar onderwerp is, maar de historie is soms niet gezellig. Maar je hebt wel mensen heel veel leesplezier geboden met de manier waarop je dit boek schrijft. Dat vind ik echt bijzonder.
Ja, dankjewel. Daar doe ik het voor.
Dat is
prachtig. Heb je weer mooi verwoord. Ik heb het nog niet gelezen, moet ik bekennen, want het was uitgeleend.
Misschien had ik hem, Sylvie.
Ja, dat was het. En ik denk dat er ook meerdere exemplaren zijn. Nee, want deze is van de collectioneur.
Klopt.
Die is nu aan het lezen.
Klopt. Ik vind het bijzonder dat we deze gelegenheid hebben gehad. Dat jij ons gast wilde zijn in de podcast.
Heel veel dank daarvoor.
Heel graag gedaan.
Jij mag hem weer afsluiten.
Judith Koelemeijer te gast. Genomineerd voor de Libris.
Geschiedenisprijs op de shortlist.
Op de shortlist?
Ja.
En wanneer is de...
De uiteindelijke...
November meestal, toch?
Nee, deze is eerder oktober. Maar ik ben 27 of 29.
We gaan hem in de gaten houden. En misschien zien we je nog een keer terug met een volgend project.
Heel graag. Ik blijf graag terugkomen naar geboortegrond. Hè?
Kijk, heel goed. Dankjewel Norbert van Halderen. Okay.
Dankjewel Sylvia Bakker. Dankjewel Menno. Want Menno heeft het vandaag alleen gedaan. Want Sharon is even op vakantie. Maar Sharon, als je deze podcast terugluistert, namens jou ook de luisteraar weer bedankt.
Wat de Beep.
Menno, heb ik alles uitgelegd? Ik heb een beetje de rol van Sharon overgenomen nu.
Take it away.